Zo, en wij houden het artistiek vandaag. Na de uitleg over de schilder Ivo Vermeers gaan we nu een andere kunsttak even van nabij bekijken, namelijk de muziek. En je moet niet altijd buiten de eigen gemeentegrenzen gaan om talent te ontdekken. Maar men zegt vaak, nooit zand in eigen land. En daar willen wij nu toch wel eens iets aan gaan doen. Daarmee hebben wij iemand van Adegem in onze studio vandaag. En dat is meneer Rudy Wittevrongel. Misschien zegt die naam aan vele mensen niet zoveel. Maar toch, de plaatjes waar hij rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft, die zijn wellicht meer bekend. En de muziek die wij gedraaid hebben tot nu toe, daar had hij op een of andere wijze mee te maken. Rudy, misschien kun jij eerst en vooral jezelf even heel kort voorstellen. Mensen uit Adegem, die zullen jou wellicht wel kennen, maar misschien wat ruimer opentrekken naar de luisteraars van buiten Adegem, buiten de gemeentegrenzen. Wie ben jij eigenlijk?
Eerst en vooral zou ik dus een goede morgen willen wensen aan Jan en Patrick en alle luisteraars van SES Meisjesland. Wie ik ben, mijn naam is dus Wittevrongel Rudy en ik ben dus een Maldegemenaar, die dus in Beernem geboren is. Dat was vroeger blijkbaar een traditie, er zijn er wel meer. Ik ben ook in Maldegem opgegroeid en dan met later dus in het huwelijk te treden ben ik dus naar Adegem verhuisd. Dat is zowat hetgeen of wie ik ben.
Dan is uiteraard een beetje de klassieke vraag. Hoe ben je eigenlijk in die muziekwereld verzeild geraakt?
Van jongs af aan had ik dus interesse voor alles wat met muziek te maken had. Dus maar ik kom uit een gezin van 4 kinderen. En dus daar had men wel andere zorgen aan hun hoofd dan die bevliegingen van mij dus daar, om daar aan toe te geven. En daardoor is het gekomen dat ik verder heb moeten wachten tot mijn 16e jaar om mijn eerste instrument te krijgen. Maar de interesse zat er dus feitelijk al in, van jongs af.
Je hebt de jaren 60 meegemaakt als tiener, als puber.
Zeker.
Welke figuren trokken jou toen vooral aan?
Ik zal altijd, ik hoop dat ik niemand voor het hoofd stoot daarmee, maar ik zal me altijd een Beatle blijven voelen. Mm-hmm. Die hebben me meest beïnvloed. Natuurlijk hield ik ook wel van de andere groepen, zoals een regelrechte tegenpolen, de Stones. Maar voor mij blijven het toch altijd zo de Beatles en dan enkele uitschieters, die mensen die grote hits gemaakt hebben.
Kunnen we, nu we toch over de jaren 60 bezig zijn, kunnen we stellen, Rudy, dat toen in die tijd de muziek de mensen meer beïnvloedde dan nu? Dat ze zich meer gingen laten leiden door grote popidolen, zoals bijvoorbeeld de Beatles?
Ja, ik moet zeggen, de jaren 60, toen is er een echte revolutie of een ommekeer op gang gekomen. En de Beatles die zijn feitelijk op dat moment goed op tijd gekomen. Het was het moment dat men dus ook de kleine transistorradio dus volop op de markt bracht, waardoor dus de muziek overal kon gehoord worden. En ook dat de jeugd in het bezit kwam van eigen platendraaiers en platen. En die ommekeer kwam er dus. En de Beatles waren daar feitelijk wel het gezicht van. Die hebben dus de muziek feitelijk omgekeerd. Ook de manier van je gedragen, spreken, je uitdrukken. Daar waren zij feitelijk de ideale geschikte mensen voor.
Mm-hmm. En jij zag dat op tv, je hoorde dat op de radio, maar ondertussen als 16-jarige had jij nog altijd geen instrument, je had niks.
Nee.
Hoe ben je dan tot die muziek gekomen, tot het zelf beoefenen van het muziek maken eigenlijk?
Dus op mijn 16e verjaardag, dat was een verjaardagsgeschenk, kreeg ik dan uiteindelijk van mijn ouders dan toch een elektrische gitaar. Ik moet wel zeggen, men keek niet op kosten en feitelijk was dat een vrij kostelijk instrument. Ik kreeg daar ook een versterker bij. Dus al hetgeen wat ik jaren op gewacht had, kreeg ik ineens. Zelfs meer wat ik ooit gevraagd had. En dan ben ik feitelijk als een waanzinnige daar op gaan oefenen op dat instrument. Ik heb het dus al moeten zelf ontdekken. Het is echt de manier zoals de meesten beginnen. Alles wat ik zelf ontdekken. Ik had geen leermeester. Die is er toen gekomen in de vorm dus van privélessen bij Jacques Blomme. Dat was de gitarist van de Torpedo's. En dat was feitelijk een rechtstreekse leerling van Kitty Prins. En daardoor ben ik een onrechtstreekse leerling van Kitty
Prins. En had je niet Onkel Bob? Want ik herinner mij uit mijn eigen kinderjaren dat die man ook gitaarliedjes naar voren bracht op
tv
en boekjes.
Dat is een hele goede opmerking, want die zou ik vergeten hebben. Inderdaad, die boekjes, daar heb ik ook mijn voordeel mee gedaan. Dus dat waren die simpele, eenvoudige liedjes met die simpele akkoorden. Daar heb ik inderdaad ook steun aan gehad. Maar ik moet wel zeggen, in die tijd zat ik niet zo direct in het genre van Onkel Bob. Maar ik heb wel, ik moet zeggen zoals het is, de meeste akkoorden, de basisakkoorden dus uit die boekjes geleerd. Dat is inderdaad zwaar.
Ja, Rudy, een instrument bespelen is wellicht één zaak, maar dan uiteindelijk zelf muziek werken, gaan componeren, dus muziek gaan schrijven is wellicht dan een andere zaak. Hoe ben je daartoe gekomen?
Componeren zat er dus van bij begin af in. Ik verzon al melodietjes voor ik een instrument had. Maar ik aandacht heb ik dat niet, vijf niet aan geschonken nooit. Tot dus ik inderdaad dat instrument kreeg en begon met een eerste groepje. En natuurlijk, omdat wij nog niet zoveel kenden toen, was het wel moeilijk om dus nummers na te spelen van anderen. En om dat toch wat aan te vullen met iets eigen, begonnen wij verder met die nummertjes van mij te spelen. En die waren dus ook eenvoudig, want als je nog niet zo goed bent op gitaar, dan hou je het ook heel wat simpeler. Je componeren wordt daar dus ook wel gedeeltelijk door beïnvloed. Later is er natuurlijk veel veranderd.
Is dat iets, componeren bedoel ik, is dat iets wat je aan kunt leren? Of is dat een gave die je dan moet ontwikkelen?
Ik spreek dan voor mijzelf. Bij mij zal het wel een gave zijn. Dat zeg ik niet zelf, maar dat zegt men over mij. Het is een gave, maar om het dus dan uit te krijgen, moet je echt toch er veel voor doen. Moet je uiteindelijk toch wat gaan studeren als het kan. En er veel voor werken. Je moet er echt veel mee bezig zijn.
Jij hebt ook muziekstudies gedaan, ja. Maar dat kwam pas later. Ja. Toen je merkte dat het eigenlijk met de gitaar alleen en je goede ideeën, dat het daarmee alleen iets lukte.
Nee, dan was ik ondertussen al 20 jaar geworden. En ik had dan dus een vrij turbulente periode achter de rug al. Ik had dus toch kunnen aansluiten bij verschillende groepen. Ik had op dat moment ook al vedettenbeleid. Dat was allemaal op het gehoor te snaken. Zo'n partituur kon ik dus niet lezen, totaal niet. En dan merkte ik ineens dat het dus bergaf ging met mij. Simpelweg, ik werd dus niet meer gevraagd om een eenvoudige reden dat ik geen muziek kon lezen. En daar heb ik iets beginnen aan doen op mijn 20ste, want ik wilde er dus mee doorgaan op dat moment. En ik ben dan dus lessen gaan volgen. En ik kan u verzekeren, dat is een harde dobber als je al 20 bent en je kunt geen do van een sol onderscheiden, om dan nog echt die inzet te hebben of de moeite op te brengen om dat allemaal te gaan studeren. Maar ik heb het dan ook uitgediept. Ik heb er 5 jaar over gedaan, tot in de puntjes.
Oké, geen muzikaal onderwerp zonder muziek daarin. We gaan nog eens luisteren naar een plaatje. En dan achteraf kun je misschien vertellen wat jij met die muziek dan te maken hebt.
Oké, doen we.
Ja, we waanden ons heel even in een van de dansings die Maldegem rijk is.
En dat was niet de vogeltjesdans dit keer. Rudy, ik denk dat er over die productie toch wel een en ander te vertellen valt.
Ja, in die zin dat het dus de eerste productie was die ik dus samen deed met het trio Fijs, Wiebouw, Wittevrongel. En dat is dus een beetje in de navolging of van Stok, Aitken en Waterman. Maar we waren dus eerder, we zijn jammer genoeg minder succesvol. Het was de eerste productie die we dus echt professioneel hebben aangepakt. We werkten dus samen met 3 mensen. Fijs, dus Fijs en Fijs van Tissimatic, voor tussennaakjes, voor de kenners, de toetsenist. Die heeft dus het arrangement voor grotendeels bepaald. Christophe Wiebouw, de producer, heeft dus ideeën aangebracht en dus de eindelijke vorm bepaald. En mijn deel was dus het componeren van het lied. Dat nummer is inderdaad heel goed gegaan. We hadden dus eerst een proefversie gemaakt. Dat nummer is dan opgepikt door een grote maatschappij, dat is Carrère. En Carrère heeft dan gezegd, kijk, maak het professioneel en daar gaan we iets mee doen. Dus we hebben dat ook gedaan. Het heeft een pak geld gekost natuurlijk, zoiets opnemen. Maar het is een hele goede zet geweest. Want uiteindelijk is het nummer hier vertrokken, dus in het Waals landsgedeelte. En vanaf daar zijn we dus de rondreis begonnen in heel Europa. Ieder land in Europa heeft het dus aangekocht noemen wij dat ook, of geïmporteerd. En het is zelfs naar Amerika gegaan, het zit in Mexico, momenteel staat het in de hitparade in Spanje, en ik moet zeggen dat het nummer nogthans 3 jaar oud is nu. Dus die No Police is nog niet uitgewold. Dat is echt, in feite mag je spreken, als we alle exemplaren nu samen gaan tellen, van een dikke hit.
Misschien kun je toch eens iets meer zeggen over de manier van opnemen van zo'n plaat. Wij horen daar stemmen in, we horen daar instrumenten in. Maar tot onze grote verbazing en verbijstering horen wij van jou dat daar eigenlijk nog weinig echte instrumenten in de oude zin van het woord bij te pas komen. Kun je dat even visueel voorstellen? Zo, hoe ziet dat eruit, zo'n werkstudio waar je iets dergelijks maakt?
Ja, eerst en vooral zou ik nog wel even willen zeggen dat de No Police niet direct de muziek is die representatief is voor mijn werk, want ik maak ook dus klassiek en dansmuziek, accordeonplaten, orgelplaten en alles. Maar dus omdat je vraagt, dus die specifieke muziek, disco, inderdaad, op dat nummer, de No Police, dat zo net de revue heeft gepasseerd, daar worden geen echte instrumenten mee gebruikt. Ik bedoel dan wel instrumenten zoals gitaar, trompet. Daar wordt dus gebruik gemaakt van een synthesizer, verschillende synthesizers. Er wordt gebruik gemaakt van een drumcomputer. Dat is een computer dus waar dus alle geluiden van een echt drumstel, maar dan heel goed uitgefilterd, in opgeslagen zitten. Die computer kun je programmeren. Als je dat wil doen, dan is het wel best als je, dat je dus muziek kent. Dan kun je dus leuke partijen daarin gaan stoppen. De synthesizers die moeten dus nog altijd bespeeld worden, alhoewel dus de laatste tijd zijn er nu ook apparaten om dus een handje te helpen, zodat je in feite in principe digitaal thuis al kunt opnemen wat later in de studio zal weer klinken. De stemmen, dat was uw vraag ook, ja. De stemmen zijn dus bij No Police, bij dat nummer dus gedeeltelijk gedaan met de computer. Dus als je bepaalde woorden in een computer gaat intikken, bijvoorbeeld het woord hello Mr. Computer, dan komt dat er ook uit. En dan gaan wij dat dus filteren en dat eventueel met een klein steunstemmetje toch nog van ons aandekken, zodat je dus een stem krijgt die je niet duidelijk niet meer kan definiëren. We hebben ook gewerkt met samples. Samples, dat zijn dus kleine staaltjes geluid die je van ieder instrument kunt nemen. Bijvoorbeeld als ik een tik geef op een glas, kun je dat dus digitaal opnemen. Je kunt daar een sample van maken, je kunt dus die klank langer maken, korter, hoger, lager. En dat kun je dus gaan gebruiken, bespelen als een instrument. Dat is toen op No Police gebruikt en dat was dus voor die tijd, 3 jaar geleden, vrij een echte revolutie feitelijk. We hadden dat afgekeken van een Amerikaans product. En dat apparaat was dus in Duitsland op de muziekbeurs in Hamburg. Dus aangeboden, Frankfurt, pardon. Aangeboden en mijn producer had dat apparaat meegebracht. En vandaar dat wij in feite die tijd dus werkten met een van de eerste samples die er dus op dat moment hier waren.
Als we ze horen, Rudy, dan lijkt de tijd van de vele microfoons en van het grote orkest op de achtergrond bij opnames van platen, dan lijkt die tijd een beetje voorbij. Die synthesizers, die computers in feite, werkt dat niet een beetje afstompend op de duur? Dat je zegt, alles wordt een beetje artificieel. Het gaat allemaal een beetje op hetzelfde lijken.
Ik vind dat je daar volledig gelijk in hebt. Vroeger kon je nog wel eens verscheidenheid ontdekken bij die synthesizergroepen. Maar nu, de stroming is de laatste tijd zodanig geëvolueerd dat je dus iedereen gelijkt op iedereen. Dat komt ook omdat dus de synthesizers gemaakt worden door in feite een viertal fabrikanten. En die klanken, iedereen gebruikt die klanken. Dus je hebt verschillende merken en iedereen gebruikt dezelfde soorten klanken. En het wordt allemaal zodanig steriel, mechanisch. Het heeft niets menselijks niet meer. Ik denk dat het dus nu hoog tijd wordt om de synthesizers een plaats laten in te nemen in het totaal. Dus daar bedoel ik mee, de synthesizer niet meer op de voorgrond. Dat is niet mijn beslissing. Maar de volgende jaren zal het daar zeker naar evolueren. Dat zegt de platenmaatschappij toch.
Tot daar dus wel een vrij lange maar boeiende uitleg over No Police. Rudy, we waren dus aan jouw muziekcarrière bezig. We kunnen daar misschien vrij vlug overgaan. Dus in verschillende groepjes gespeeld. Misschien eens een paar namen noemen van die groepjes? Oudere dertigers zullen zich dat misschien nog herinneren uit die tijd.
Ja, waarschijnlijk wel. Dus de eerste groep was The Dragons. En dat was een Maldenhemse formatie. Dat was het dus, het eerste. Dat heeft hier vrij goed gelopen met die formatie. Dat was natuurlijk Eagles Bar, covers van de Beatles. Mm-hmm. Het was al wat lichter, maar covers van de Stones, de Kings en ook Steppenwolf. Dat ging heel goed. Maar toen ben ik dus overgestapt door Adriaan van Lanschoot naar zijn Mierkies. Dat was een dansorkestje en dat was voor de eerste keer dat ik dan eindelijk eens iets kon terugverdienen van de investering die in mijn materiaal zat. Rijk zijn we daar wel niet van geworden. Dat hebben we dus voortgedaan, een aantal jaren. En toen heb ik kansen gekregen om dus Zwart Lola te begeleiden, Jacques Herp. Dat is toen allemaal gevolgd, tot er dus rond mijn 20e een kentering kwam. Dat ik gewaar werd dat ik niet meer mee kon, omdat ik dus muzikaal de bagage dus er niet was. En dan volgen er feitelijk 5 duistere jaren van studie, gewoon thuis, ook in mijn bureeltje, studeren en nog eens studeren. Gelukkig niet alleen, ook met een vriend die ondertussen dus ook heel goed gedaan heeft al. Dat is Frank Lobel uit Adegem. Dus samen zijn wij toen begonnen met elkaar kritisch te gaan verbeteren. We hadden ook wat opnameapparatuur. En we zijn ons dus daar gaan bekwamen als studiomuzikanten. Dat heeft zo'n 5 jaar geduurd. Dan zijn we naar buiten gekomen met Adriaan van Lanschoot. We hebben op veel van zijn platen meegespeeld. Adriaan heeft ons de kans gelaten om dus in de beste studios te gaan spelen. Ons de nodige tijd gegeven. Met goede techniekers te werken. Ook met goede medemuzikanten. De crème de la crème hebben we dat gehad. Daar hebben we enorm veel van geleerd. Dus dat is zo'n beetje in het kort. En dan komt er dus in 1976 voor mij een kentering. Ik had al dus een hele tijd voor Adriaan gewerkt toen. Maar ik wilde iets anders doen. Adriaan verstond dat heel goed. Heeft me dus laten ook gaan. Ik had geen verplichtingen hoor, maar ik wilde dus echt iets anders doen. Buiten Adriaan om. Heeft me laten gaan. Maar dat leek niet zo gemakkelijk als ik gedacht had. Dus ik stond ergens met mijn neus tegen de muur. En het zal feitelijk Marie-Claire Rijkaard zijn die me dus op een onverwacht moment daaruit gehaald. Dus met de eerste plaat die we dus tezamen maken, Help Me. Die was dus, dat pas ook al de revue gepasseerd. Marie-Claire gaat me dus meetronen naar Brussel. Ze heeft daar een contract kunnen versieren bij de producer. Marie-Claire had ook een formidabel stem, en heeft ze trouwens nu nog. Hebben dus die Help Me mee gedaan. In het buitenland heeft dat wat gelopen. In België jammer genoeg niet. We hebben daar ook een aantal wedstrijden mee gewonnen. In de volgende platen is het niet meer gegaan. Wij weten niet waarom. Ik denk dat wij te artistiek wilden werken. Dus we gingen van de commerciële af. En uiteindelijk zijn we er ook mee gestopt. Mm-hmm. Ja.
Misschien moet daar wel bij vermeld worden dat jij in die tijd ook niet uitsluitend van die muziek moest leven.
Nee, zeker niet.
Dus jij had een beroep zoals
iedereen. Zoals iedereen. Ik kon er trouwens ook niet van leven, want de kosten die ermee gemoeid waren, die waren hoger dan hetgeen het allemaal opbracht. Dus het was in feite een uit de hand gelopen hobby. Op dat moment werd het ook al feitelijk een passie. Ik wilde vooruit. Dus ik werkte er overdag ook nog bij. Dus ik zit voor degenen die zouden geïnteresseerd zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van de telegidsen. De buitenlandse dan voor gans het gewest Antwerpen. Momenteel. Dus die job had ik toen. Er is ondertussen wel veranderingen gekomen.
Het is ook jouw bedoeling om op een dag te zeggen, ik ga mij volledig professioneel aan de muziek gaan wijden?
Dat zou ik niet durven zeggen, omdat dat zal afhangen van de dingen die nu gaan gebeuren. Als ik, als ik het gewaar word dat het dus zou gaan met dat alleen, dan denk ik het wel dat ik zou durven wagen. Ja. Maar ik moet toch zekerheden hebben. Hoor.
De bal is de laatste tijd ook steeds vlugger gaan rollen en dat heeft dan wellicht ook voor een deel te maken met dat nummertje J'ai rencontré une étoile van Claudia Carel,
ja.
Waar jij nogal een groot succes mee behaald hebt op een festival in Italië.
Ja, dat klopt, ja. Daarbij wil ik eerst wel zeggen, dus die bal is gaan rollen, maar die bal is vooral, dus na Marie-Claire, ben ik dus bij Christophe Liebouw gekomen uit Vassenaar, een producer. Die had toen een kleine firma, is ondertussen vrij groot geworden. En daar maakte ik kennis met Chris Clark. En vanaf dan begint de bal echt te rollen. Chris Clark is een jongen uit Aalter, die je waarschijnlijk kent. Heel professioneel ingesteld, goede zanger. En die gaat mijn nummers gaan zingen. En daar brengt hij het uiteindelijk mee op de tv, op de radio. En zo gaat die bal in echt versnelling gaan rollen. Tot dus wij met Chris Clark aangeduid worden om een nummer te maken voor het Eurosong Festival. Voor de selectie wel te verstaan. We verliezen daar op het nippertje mee. En dat nummer heet ook Girant contre une étoile. Maar raad me aan dus van toch te veranderen naar uit te kijken naar een zangeres, omdat men liever een zangeres had voor die festivals. Dat vond ik heel jammer voor Chris, want ik vond het echt heel spijtig. Vooral omdat ik zoveel aan hem te danken heb. Dus ben ik met Claudia naar Italië gegaan. Ik was er niet bij, pas op. We hebben ze naar Italië gestuurd met dat nummer. En het ongelooflijk is dat gebeurd. Ze heeft dat gewonnen.
Mm-hmm. Dat is een echt festival, dus met, ja, met faam.
Het derde festival. Eerst heb je het Eurosongfestival, dan heb je Sanremo en dan heb je het festival van Rome.
En jij was dus de componist van het winnende nummer.
Componist van...
De tekst, dus de song zelf. Ben je dus ook songwriter, zoals men dat zegt?
Ja, maar voor die tekst had ik beroep gedaan op Yo Mai. Die had ik ondertussen leren kennen via Chris Clark. En Yo Mai, dat is niet de eerste, de beste. Dat is onder andere ook de tekstschrijver van Si tu aimes ma musique van Stella. Mm-hmm. En dat heeft dus het Eurosongfestival gehaald. Is ook een heel grote meneer bij Sabam. Daar ben ik nu goed bevriend mee geraakt. We werken samen. En Jo heeft dus die tekst gemaakt ervoor.
We hebben een opname van die plaat. Die is nog niet geperst,
nee,
denk
ik. Nee, momenteel hangt die vast in Italië. Ja. Maar we hebben wel een kopijtje dus van de televisieband. Want hetgeen dus de RAI dus uitgezonden heeft die bewuste 7e december.
We gaan eens luisteren. En dat was Claudia Carel dus met J'ai rencontré une étoile. Als we het zo horen, Rudy daarnet een echte disco-meestamper, nu een echte chanson. Ja, je componeert ook voor accordeon, heb je al vermeld. Je bent een beetje omnivalent bijna op het gebied van componeren. Kan dat eigenlijk... Je hoort toch van de meeste mensen dat ze zich toespitsen op één of andere genre van muziek?
Ja, dat zou ik in principe ook wel kunnen doen. Maar je mag niet vergeten, we zitten nog altijd in België. En om het een beetje rendabel te kunnen maken, of dus toch bezig te kunnen blijven, moet je echt toch van alles gaan doen. En ik ben daar zeker niet vies van. Want ik ben ook beïnvloed. Ik heb jaren dus dansmuziek gespeeld van alle genres. Dus ik vind niet te min om dus een vogeltjesdans bijvoorbeeld, dat vind ik een formidabel nummer, om een eenvoudige reden. Miljoenen mensen hebben dat dus aangekocht, dus dan kun je niet meer zeggen dat iets niet goed is. Dat is onmogelijk. Het publiek beslist altijd.
Rudy, jij hebt dus al een serieuze voet binnen in de show- en muziekwereld hier bij ons. Er gaan daar veel verhalen over. Bijvoorbeeld om in een top 10 te komen, de Vlaamse top 10 bijvoorbeeld, had ik al gehoord, ja, als je de 20 of 30 verkoopplaatsjes, dan sta je er al in. Kun jij daar iets meer over zeggen? Hoe zit dat eigenlijk voor een Vlaams artiest, een streekartiest ook bijvoorbeeld? Wat moeten die eigenlijk doen om enige bekendheid te krijgen? Welke cijfers hangen daar rond?
Het hangt vooral ook af van de platenfirma. Als je platenfirma dus naar de vergaderingen van de CBSA gaat... Dus de professionele maatschappijen die zijn dus, hebben connecties met de BRT in die zin dat dus meestal dus op de CBSA-raad, dat is dus een raad die dus bijeenkomt wekelijks om de verkoopcijfers te bekijken van dus producties. En aan de hand van dat wordt dus die top samengesteld. Doen van alle verhalen de ronde, dat weet ik. Ik ga daar weinig over zeggen in die zin, omdat ik het dus... niet zelf heb gezien, maar ik moet toch zeggen dat het toch meestal op de verkoop gaat hoor. Momenten dat ik dus platen verkocht, heb ik ook gemerkt dat ik genoteerd werd. Dus er is daar veel, er wordt daar veel over gezegd, maar het gaat toch wel eerlijker dan je zou denken. Dus aan de hand van die verkoop wordt dat gedaan. Natuurlijk is het wel zo, als je bij een kleinere maatschappij zit, die dus bijvoorbeeld niet naar die CBSA-raad gaat, die dus meer lokaal werkt, dan kan je hebben dus dat je toch nog hele goede verkoopcijfers krijgt, dus lokaal gezien dan, en toch niet in die top 10 of die top 30 gaat staan. Er zijn bijvoorbeeld streekartiesten zoals bijvoorbeeld Rocky van heeft toevallig ook dus een lokale, ja, ik wou het niet noemen, concurrentie.
Geen probleem.
Geen probleem, ze zijn allemaal vrienden. Dus die haalt dus heel hoge verkoopcijfers, waarop hij feitelijk, hij zou feitelijk wel recht hebben op een plaats in de BRT top 10, de Vlaamse. Maar dat haalt hij niet omdat hij bij een kleinere maatschappij zit en die verkoop gespreid is over een half jaar. En daardoor mist hij dus op dat moment die boot.
Gaat bij ons hier, Rudy, in Vlaanderen niet veel talent verloren dan misschien enerzijds omdat wij een zeer kleine markt hebben, een zeer klein afzetgebied, en dan ook anderzijds omdat dat talent vaak, terecht of onterecht, miskend wordt door bijvoorbeeld een BRT. Dat is toch een noodkreet die je bijna dagelijks hoort van vele Vlaamse artiesten.
Het is een vicieuze cirkel in die zin. De BRT die houdt dus van een houdt een kwaliteitsnorm aan. Dat is een goede recht. Maar nu is het zo, om dus kwaliteit te maken, heb je jammer genoeg altijd geld nodig. Een goede plaat, zonder, met weinig middelen, dat is onmogelijk. Dat zijn sprookjes. Er zijn veel muzikanten die anders spreken dan vooral diegenen die dus het gemaakt hebben. Die zeggen, ja, als je goed bent, kom je er toch. Dat is niet waar. Hoegenaamd niet. Daar wil ik de nadruk op leggen. Je hebt dus in elk geval de nodige middelen nodig. Als jij in een Formule 1 wedstrijd wil gaan rijden, dan moet jij een Formule 1 wagen hebben. Als je maar een TPK'tje hebt, mag je kunnen rijden wat je wilt. Je komt er nooit. Het bestaat niet. Ondanks dat het ook een auto is. Zo is het ook met de muziek. Dus hoe meer je kunt investeren, of hoe meer dat de firma kan investeren, hoe beter je product wordt. Hoe beter je kansen worden. Ik wil niet zeggen, als je veel geld in stopt, morgen dat je een hit hebt. Dat is ook niet waar. Maar als het goed is en het wordt goed gesteund, dus ook van de media, financieel, als alles goed aangepakt wordt, dan zijn je kansen enorm veel groter. Heb je dat niet, mag je nog een goed nummer hebben, dan kom er eenvoudig niet.
Dus dat geld dat gaat dan ook bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen, naar tekstschrijvers die liedjes teksten maken. Ja. En wat misschien dan ook nog voor de Vlaamse artiesten een feit is, dat het verdorie echt opvalt. Hè? Een Engels lied, ja, de tekst komt er soms maar bij, de melodie geeft de bovenhand, je luistert niet zo erg naar die vreemde taal, maar in het Vlaams, als de tekst dan een beetje debiel klinkt, dan heb je afgedaan, denk ik. Hè? Als je dan geen goede tekstschrijver in de hand kunt nemen, waar je dan ook weer zoveel... geld moet tegenaan gooien?
Geld moet je tegen een tekstschrijver feitelijk niet aangooien in die zin dat dus die man die verdient zijn brood met zijn auteur zegt. Nee. Maar voor je een goede tekstschrijver krijgt, moet je al een goede melodie hebben en moet die tekstschrijver ook vooruitzichten hebben. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld een bekende tekstdichter gaat vragen, ja, ik zou dus weer een tekst hebben, die gaat eerst al kijken van, ja, wie gaat dat zingen, hoe wordt dat opgenomen, waar, wat zijn de mogelijkheden voor later radio en tv. Ja, ja. En als hem dat niet interesseert, laat hij dat gewoon liggen. Mm-hmm. Dat is dus zo.
Ja, het is ondertussen 12 uur geworden. We gaan het hierbij jammer genoeg moeten laten. Misschien is alles niet gezegd. Dat is meestal zo op een zondagvoormiddag. We gaan ter afsluiting eens luisteren naar de nieuwste opname, dacht ik, van Chris Clark.
Dat is een talentrijke jonge man uit Aalter. En aan wie ik dus veel te danken heb. Want in feite is het bij hem allemaal begonnen. Die bal is beginnen rollen met hem. Wij hopen dat we die bal aan het rollen kunnen houden met zijn nieuwe single. Dus oké.
En daarmee gaan wij dan ook dit satellietprogramma afronden. Op een muzikale wijze, Rudy, bedankt voor je komst en je toelichtingen. We hebben weer iets meer geleerd over die boeiende en mysterieuze wereld van muziek en show. Veel succes nog ook op je tournees, je ronden eigenlijk, in de casino's waar je ook speelt met Roland Kereman. En als er van jou nog iets nieuws op de markt komt, dan horen wij het wel. Aan de luisteraars thuis, smakelijk eten. Misschien nog even onze adressen voor het indienen van berichten en zo.
Ja, dat is altijd interessant. Dat kan dus enerzijds bij Patrick op het adres Westeindestraat 157 te Maldegem. En voor mij is dat Wierdenlaan 17 ook te Maldegem. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan Christ voor zijn technische begeleiding. En graag tot vanavond of volgende week.